Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, ja, het is niet zomerochtendnieuws, het is 3 oktober. Dat betekent Leidsontzet vandaag voor de mensen die daar wat mee hebben. Ik wel, heb daar 6 jaar gewoond. Begin van je werkweek is het ook nog eens eventjes maandag. En ook weer de dag dat ik naast iemand voor Rips mag plaatsnemen.
En een nieuwe maand.
Een nieuwe maand, je hebt gelijk.
Allemaal nieuwe.
Dus om 12 uur gaat ook weer de sirene.
Ja,
de alarm.
Heel goed.
Ja.
Goed dat je het zegt.
Oeh, dat je het even weet.
Ja, precies.
Het kan dus zijn dat je deze podcast luistert en dat je denkt... hé, dat klopt, want het is nu 12 uur.
Het is al geweest.
Dat kan.
Ja, exact. Ja, precies. Als het dat niet geweest is, dan moet je eventjes je veiligheidsregio bellen.
Nou ja, dat kan zijn. Komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. We gaan je vertellen over het laatste nieuws uit Rusland. We kijken alvast vooruit naar een druk en spannende dag op het Haagse Binnenhof. En we gaan nog eventjes zijlings kijken naar de verkiezingen in Brazilië... die toch wat anders lopen dan iedereen gedacht had. Interessant. We geven je inzicht in de dag die komt... zoals gezegd op BNR Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start... van je werkdag, zegt het woord. Vorige week kondigde president Poetin de annexatie aan... van de bezette gebieden door Oost-Oekraïne. En deze week buigt de Duma, het Russisch parlement... zich over de inlijming van Donetsk, Luhansk, Kherson en Zaporizhia. Inderdaad, die 4 gebieden die geannexeerd zijn. En ondertussen lijken de Oekraïnse strijdkrachten aan het terrein te winnen. We zagen een prachtig mooi kaartje geanimeerd op CNN. Ga er eens naar kijken, zou ik zeggen, op cnn.com. En dan zie je vanaf februari van dit jaar... hoe de Russen eigenlijk gebied aan het verliezen zijn... en langzamerhand door de Oekraïners naar het oosten worden geduwd. Nou, alles gaan we bespreken met onze Rusland-correspondent... Joost Bosman, live in Moskou. Joost, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Heb je daar zicht op aan de grond in Oost-Oekraïne?
Nou, dat er nu met name in het zuiden, in de zuidelijke regio Kherson, de Oekraïners toch wel aan een opmars bezig zijn. Er zijn in ieder geval 2 dorpen veroverd, of heroverd op de Russen, moet je natuurlijk zeggen. Ze zouden al zo'n 25 kilometer richting Kherson zijn opgerukt. En dat is de grootste prestatie, zeg maar, van het Oekraïnse leger sinds deze regio meteen aan het begin van de speciale operatie in Oekraïne begon in februari.
Nou werd vrijdag nog die inlijving van die Russische, van die gebieden, Oekraïense gebieden door de Russen, met een ceremonie in Moskou gevierd. Is het nu zo dat die annexatie officieel is inmiddels?
Nou, het is een beetje onduidelijk. Ja, hij is officieel, volgens Moskou natuurlijk. Maar de hele grondwettelijke procedure is eigenlijk totaal verhaspeld. We hebben gezien dat president Poetin eind vorige week al de wetgeving heeft ondertekend... die de inlijving van deze gebieden bij Rusland moet regelen. Gisteren, in het weekend notabene, heeft het Constitutionele Hof van Rusland zijn goedkeuring eraan verleend. En nu moet de Duma en de Federatieraad, de Eerste en Tweede Kamer zeg maar, van Rusland, moeten er nog over praten. Ja, het is natuurlijk een totale omdraaiing van de procedure. Ja, maar goed, dan zal die voor Rusland officieel zijn.
Oké. De afgelopen dagen, hoe ging het? Want we weten dat er mobilisatie is, hè?
Zeker. En daar wordt ook nog steeds gehoor aan gegeven. Aan de andere kant, ik begreep dat er iets van 10.000, 15.000 man inmiddels is komen opdraven. Maar als je daar tegenover zet, dat er al meer dan 200.000 van de op te roepen reservisten de wijk hebben genomen en naar het buitenland zijn getrokken. Ja, dan geeft dat toch wel aan hoe er in Rusland tegen die mobilisatie wordt aangekeken. En men is er nog steeds helemaal niet blij mee natuurlijk. Dat staat voor.
Nee, toch, Poetin heeft gezegd, ik ga die bezette gebieden annexeren, klaar. Maar we zeiden het net al eventjes, in Kherson ook... daar hebben de Russische strijdkrachten zeker niet controle over de hele regio. Maar ook niet in Donetsk, in Luhansk, in Zaporizhia.
Nee, dat is ook het vreemde. Hè. We weten ook eigenlijk niet, totaal niet duidelijk wat er nu precies getekend is door Poetin afgelopen week. Mm-hmm. Die gebieden zijn geen van alle, die vier regio's zijn geen van alle in zijn totaliteit in de handen van het Russische leger. En dus weten we ook niet wat er nou bedoeld is. En er wordt ook op de social media worden er al grappen over gemaakt. Van kijk, Liman, die stad, hè, die gisteren of eergisteren is gevallen in Donetsk. Dat was de Volksrepubliek Donetsk. Donetsk, dat pseudo-republiekje, dat nu dus bij Rusland hoort. Maar het is meteen al een dag nadat de inlijving bij Rusland is getekend van dat republiekje, heeft het alweer gebied verloren. Dus dat is natuurlijk heel, heel eigenaardig. En we zien nu in Gerson eigenlijk hetzelfde gebeuren.
Ja, dat Liman trouwens, dat is wel een strategisch belangrijk punt om te hebben. Als je het Oekraïnse leger bent, ben je blij dat je het hebt, begrijp ik.
Zeker, omdat van daaruit de logistiek van het Russische leger geregeld werd. Dus dat betekent nu Rusland dat die stad kwijt is, zal het ook heel veel meer logistieke problemen krijgen dan het al had. Hè. En nou ja, dat voorspelt toch wel een hele zware, moeilijke winter voor het Russische leger in Oekraïne. Omdat het ook natuurlijk, het is de aanvallende partij, waardoor dus ook de aanvoerlijnen al veel langer zijn. Oekraïne vecht in eigen land en heeft dus kortere aanvoerlijnen. Dat is logisch. Dus ja, dat is een groot verlies voor de Russen.
Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
Ochtendnieuws.
Trouwens, de presidenten van 9 NATO-landen, met name uit Centraal- en Oost-Europa, die hebben een gezamenlijke verklaring getekend namens de NATO gisteren, waarbij ze allereerst Rusland veroordelen voor de invasie in Oekraïne en voor de annexatie met name. Iets wat ook door Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken, herhaald werd in een tweet. Die zei, die hele annexatie is gewoon absoluut een illegale actie die we niet steunen. Het mag niet, maar die NATO-landen, dat is wel interessant, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Montenegro, Polen, Slowakije en Roemenië, die hebben gezegd, wij steunen een snelle lidmaatschap van Oekraïne in de NATO. Dat is natuurlijk interessant. Hè? Die landen, 9 landen, 9 NAVO-landen, zijn kleinere landen, maar toch, die steunen inderdaad het kandidaatschap voor de NATO, of NAVO moet ik zeggen, van Oekraïne. En dan gaan we naar het kabinet Rutte 4 en de boeren.
Ja, heikel dingetje. Inderdaad. Heikel dingetje, ook omdat komende woensdag Johan Remkes met zijn bevindingen komt naar aanleiding van de gesprekken die hij gevoerd heeft tussen het kabinet en organisaties, boerenorganisaties. Daar komt nu een soort bommetje van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij zeggen, Rutte 4 heeft onrealistisch hoge verwachtingen van de uitkoopregeling voor boeren om de stikstofuitstoot te verlagen. Tot die conclusies komen die onderzoekers. NRC heeft dat ingezien, inmiddels op pbl.nl. ook allerlei berichten over te lezen. Het kabinet heeft een potje van 7 miljard gereserveerd voor stoppende boeren. Dat zou moeten leiden tot tientallen procenten minder vee. Maar die aanname klopt niet, zegt het PBL. Uit een analyse blijkt dat na uitkoopregelingen slechts een paar procenten minder dieren er zijn en niet tientallen procenten. En daarnaast wordt het steeds moeilijker om bedrijven te verleiden tot uitkoop. Want eerder was dat misschien wel interessant vanwege de slechte marktomstandigheden, maar momenteel de melkprijs zeer gunstig. Dus ja, waarom zou je dan stoppen? Ook nog wat advies. De eerste euro's worden het best besteed door grote vervuilers dicht bij natuurgebieden uit te kopen. Hoe verder weg je gaat van die natuurgebieden, hoe meer boeren je moet uitkopen om hetzelfde effect te bereiken, stelt het PBL. En met deze conclusies wordt de deur naar dwang verder opengezet. Maar het PBL zegt ook, je gaat in een juridisch moeras terechtkomen met dit soort regels. Rechtszaken tegen uitkoop kunnen meer dan 10 jaar duren. En de vraag is dus of je dat wil. Nou, ik zei het al, komende woensdag dus Remkes met zijn bevindingen. 1 uur 's middags geloof ik, gaan we uiteraard volgen hier op BNR. Ik denk zelfs wel live uitzenden, maar dat is even een inschatting van mijn kant. Ja. We gaan uiteraard zien hoe het stikstofbeleid daarop reageert. En precies, ook vandaag een nieuwe minister van Landbouw.
Dat die komt vandaag over. Of morgen. Hè? Dat is een beetje, maar we gaan er zo uitgebreid over praten. Zeker. Met onze man in Den Haag. Maar dit is wel een bommetje inderdaad onder het verhaal. Nog eventjes naar de andere kant van de wereld. Brazilië. Daar zijn presidentsverkiezingen en congresverkiezingen. Wordt een nieuw parlement gekozen. Brazilianen met z'n allen naar de stembus. En de Braziliaanse oud-president Lula da Silva heeft de eerste ronde gewonnen. Verschil tussen hem en de zittende president Jair Bolsonaro, oud-legerleider extreem rechts, was kleiner dan vooraf werd verwacht. Met 99,7% van de stemmen geteld komt Lula uit op 48,4 en Bolsonaro op 43,3, die het dus verrassend gewijs veel beter deed dan in de peilingen naar voren kwam. En daardoor is er op 30 oktober aanstaande een tweede stemronde nodig, vertelt onze Latijns-Amerika-correspondent Arjan Meesterbury.
Dat betekent dat beide kandidaten nu toch moeten gaan kijken dat buiten hun eigen aanhang om, vooral uit het midden zullen ze zich nu op moeten gaan richten om uiteindelijk tot president gekozen te gaan worden. Lula had zijn hele campagne daar al op gefocust. Om hij is een linkse kandidaat, Bolsonaro is een ultra-rechtse kandidaat. Lula die richtte zich wat meer dan tijdens zijn vorige regeerperiode echt op het midden. Ja, en dat is toch niet voldoende gelukt om in één keer een meerderheid te behalen. Dat was eigenlijk wel de hoop van Lula en zijn aanhang.
Ja, die Bolsonaro die stond dus, je zei het al, in de peilingen achter, ver achter op Lula. Maar hij doet het dus beter dan verwacht. Of je kan zeggen, Lula doet het slechter dan verwacht. Nou, hoe kan dat nou?
Lula die is president geweest van 2003 tot 2011 al. Hè? En ja, toen hij afscheid nam, toen was hij razend populair. Maar daarna is hij veroordeeld voor corruptie. Ja. Heeft zelfs in de gevangenis gezeten. Later heeft het Hoge Rechtshof die veroordeling wel weer teruggedraaid en nietig verklaard. Omdat de rechter helemaal niet onpartijdig was. Die rechter kwam uiteindelijk ook terecht in de regering van Bolsonaro. Dus ja, dat leek heel erg op een politiek proces. Maar die hele zweem van corruptie die nu om Lula heen hangt. Ja, en het feit dat hij toch ook al 76 jaar oud is. Is het maar de vraag of hij Brazilië nu uit de enorme economische problemen kan gaan helpen.
Nou, dan even naar de reacties van de twee kemphanen. Lula die liet weten dat hij zal blijven strijden tot aan de uiteindelijke overwinning. We zullen de Braziliaanse samenleving moeten overtuigen van onze voorstellen, zei hij tegen zijn supporters in São Paulo, die eigenlijk een beetje teleurgesteld waren dat hij niet in één keer gered had. En het spannendste wordt Bolsonaro. 30 oktober dus, een tweede ronde. Gaat hij een eventuele nederlaag accepteren? Als je kijkt naar wat hij daarover in het verleden heeft gezegd, dan zou je wel eens kunnen denken van niet. Hij zei bijvoorbeeld eerder, als we zuivere verkiezingen hebben, hè, dus ook heel erg het verkiezingsproces in twijfel trekken, dan win ik vandaag met minstens 60% van de stemmen. Nou, dat is dus niet gelukt. Hij heeft meerdere keren gezegd, zonder daar bewijs voor te leveren, dat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig is, dat hij de uitkomst niet vertrouwt. En hij zei vorig jaar zelfs dat er maar 3 mogelijke uitkomsten zijn van de verkiezingen voor zichzelf. Namelijk een overwinning, een arrestatie of zijn dood.
Nou,
het is nog geen overwinning geworden. We gaan zien wat het wel wordt. Inmiddels heeft de Mexicaanse president Obrador Lula gefeliciteerd. Dat dan maar wel. Het zijn allebei linkse personen.
Bolsonaro doet Trump helemaal na. Hè? Het is een één-op-één kopie. En wat je niet hoopt, is dat er ook een bestorming à la de Capitoolbestorming gaat plaatsvinden in Brazilië. We gaan het zien, want tot 30 oktober is nog een hoop te doen. We zeiden het al, nog eventjes naar politiek Den Haag. Want met de nieuwe minister, een opgestopt Kamerlid en het rapport Remkes wordt het een lange en explosieve week in politiek Den Haag, kunnen we stellen. En bespreken het allemaal aan het begin van deze week met Leendert Beekman, onze politiek verslaggever. Leendert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, dat uitgelekte PBL-rapport. Nou, die nieuwe minister van Landbouw, die kan meteen aan de bak.
Ja, dat kan je wel zeggen. En er is weer iets gelekt, hè, Bas. Dat wil ik ook nog eventjes benoemd hebben. En het is eigenlijk ongelooflijk in Den Haag dat er niets eventjes kan blijven liggen tot het moment dat het gepubliceerd zou moeten worden. Nee hoor, het ligt al op straat. Het zou eigenlijk morgen nacht gepubliceerd worden. En het is een lekker begin voor een nieuwe minister. Want gelijk lastige vragen. Het uitkoopbeleid op basis van vrijwilligheid werkt niet. Is onrealistisch. En er moet er toch gekeken worden naar gericht uitkopen. Want anders is het onmogelijk om de stikstofproblemen op te lossen. Nou, dat is een lekker begin van je nieuwe baan als je voor landbouw bent, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat zie je niet verkeerd. Het gekke is wel, hè, dat lekken, die timing is wel toevallig. Ook al wordt het een dag te vroeg gelekt. Maar het is een advies waar het PBL zelf mee komt. In hoeverre is dat politiek ingestoken?
Ja, dat steek me dus ook af te vragen. Is dit nou een steuntje in de rug voor de nieuwe minister? Of juist niet?
Nee.
Want woensdag komt ook nog Remkes met zijn bevindingen.
Exact.
En ja, dan is het maar de vraag of Remkes nou met iets totaal anders gaat komen, of met iets dat in lijn is met het PBL. Het is wel de verwachting dat het in lijn is met wat het PBL nu naar buiten heeft gebracht, of naar buiten is gelekt. Want in een eerder rapport dat Remkes over stikstof schreef, zei hij eigenlijk precies hetzelfde. Vrijwilligheid is niet effectief. Maar... dus waarschijnlijk is het een steuntje in de rug voor de nieuwe minister. En is het misschien wel handig dat dit alvast gelekt is. Maar het blijft natuurlijk een beetje gissen.
Dat is duidelijk, ja. Toch, is dit een bom, denk je, in Den Haag of niet?
Ja, dit is wel... Dit is natuurlijk voor het kabinetsbeleid is dit lastig. Want ze hopen toch door middel van vrijwilligheid boeren zover te krijgen om te stoppen, een bedrijf te verkopen.
Ja.
Nou, vrijwilligheid werkt niet. En de boeren die je uitkoopt, dat is niet effectief genoeg. Je kan beter gericht gaan uitkopen. Dat hadden we eigenlijk vanuit financiën al gehoord. Ja, dus dit zou wel een klein bommetje zijn dat gaat ontploffen. En hoe groot die ontploffing is, dat heeft ook te maken met de conclusies van het rapport Remkes. Want er is namelijk nog een flinke ruzie in de coalitie geparkeerd. Ja. En dat heeft te maken met de uiteindelijke datum waarop de doelen gehaald moeten worden. Moet dat 2030 worden of 2035?
Ja, precies. Dan zijn we weer terug bij af. Maar ja, dat moet het rapport dan wat meer duidelijkheid over gaan geven. Eventjes, je zei het al, de nieuwe minister van Landbouw... nou, die mag meteen de borst nat maken en aan de bak. Weet wel wie het wordt. Wat gonster.
Nee, niet wie het wordt, Bas.
Okay.
Maar we weten niet wie het wordt. We weten wel wat er degene gepresenteerd gaat worden. En dat is vandaag.
Mm-hmm.
Vandaag gaat de ChristenUnie laten weten wie ze gevonden hebben. De persoon schijnt uit het noorden van dit land te komen. Dat is natuurlijk ook niet heel erg verrassend.
Nee.
Dus dat horen we vandaag. Vanmiddag is ook de presentatie. En dan is de grote verrassing wie het gaat worden. Maar wat we al geconcludeerd hebben... ja, lastige vragen van journalisten gelijk. Direct aan de bak, want er is een hoop te doen.
Ja. Dan nog eventjes, vandaag wordt ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp op het matje geroepen. En het gaat natuurlijk allemaal over een onderzoek van het presidium naar de vermeende toestanden die Ariep heeft gepleegd.
Ja, onveilige werksituatie,
ja, precies.
Die ze gecreëerd zou hebben als Kamervoorzitter. Ja, er is een groepje Kamerleden dat vraagt om opheldering vandaag. Voor 1 uur moet Vera Bergkamp dat geven over de gang van zaken en... over het lekken van het onderwerp, dat er onderzoek gedaan gaat worden... voordat Ariep zelf daarvan op de hoogte werd gesteld. En ja, bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, Renske Leijten van de SP... zij zijn het een beetje zat, dat gelek altijd. En Ariep heeft dit weekend ook laten weten... van, nou, voor mij is de werksituatie nu zo onveilig geworden. Ik stap op.
Ja.
En ik ben ook zeer ontevreden over het feit... dat het groepje dat om opheldering vraagt... dat daar geen fractiegenoot van mij bij zit... Nou, konden we weer lezen van Atje Kuiken, haar fractievoorzitter... dat ze het zeer betreurt, dat ze zich niet gesteund voelt door de fractie... en dat ze een zeer gewaardeerd Kamerlid is. 24 jaar in de Kamer, Bas. Ook voorzitter geweest van de Kamer.
Ja.
Dat is niet niks. Ja, en Vera Bergkamp, ze heeft al gezegd... dat ze aangifte gaat doen tegen het lek. Maar ze zal vandaag ook nog opheldering geven over de gang van zaken. Hoe kon dit nou gelekt worden? Ja. Wat gaat ze daar nog verder tegen doen?
Ja, nou, en dan kan er ook de voorbereidingscommissie corona op zoek naar een nieuwe voorzitter. Want daar was Riep voorzitter van. Hè? Maar ik neem aan dat wel redelijk makkelijk te doen is, of niet?
Nou, dat lijkt mij nogal een lastig klusje.
Oh.
Want het is het groepje dat onderzoek gaat doen. Dat wordt de parlementaire enquête corona.
Ja.
Dat is wel een kritische club, laten we het zo even...
Mm-hmm.
Van Houwelingen, van Forum voor Democratie zit daarin. Wiebren van Haga zit daarin. Pieter Omtzigt zit daarin.
Mm-hmm.
Ja, dat is een clubje, die moet je bij elkaar zien te houden. Moet je samen die enquête meedoen. Dan heb je een stevig persoon voor nodig die dat ook wil. En dan probeer die maar te vinden in de Kamer.
Mm-hmm.
Want dit is een explosieve commissie.
Mm-hmm.
Hè, het is een explosief onderwerp. Iedereen vindt er iets van. Ja, dus het zal nog een flinke zoektocht worden naar de volgende voorzitter die dit gaat leiden.
Nou, Martin Bosma, PVV.
Ja, dat zou inderdaad...
Hebben we wel een leuke enquête om te zien.
Veel vallen, hè?
Ja. Dan, nog heel kort, wat staat er verder op de agenda?
Nou, nog één opvallend puntje. De inspectie overheidsinformatie en erfgoed publiceert vandaag ook nog een onderzoek naar de manier waarop Rutte met zijn sms'jes omging. Hoe hij ze verwijderde en adviseerde. Ja, de premier heeft al gezegd dat dat in de richtlijn ging zoals dat hoort. Hè? Maar de vraag is eigenlijk of hij zich wel aan de regels gehouden heeft. Dus dat krijgen we. Dat rapport krijgen we ook nog, Bas.
Nou, er is een hoop te doen vandaag. Aan de bak, zeggen
zeker.
Wij. Dankjewel. Ja. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
En ook super benieuwd naar BNR's Big Five. Gaat namelijk deze week over het stikstofprobleem met Jan-Willem Eresman. Dus die is denk ik nu hard dat PBL-rapport aan het lezen. En zometeen om 10 uur is die op BNR.
Zo.
Live luisteren of terugluisteren.
Ja. En dan gaan we nog eventjes naar dit. Een gasrekening die door het dak gaat. Ook in het bedrijfsleven schrikken ze zich een hoedje van de energierekening. Glastuinbouw in Nederland leest dus ook straks onze conserven. Groenteconserven zullen veel duurder worden. Want ja, glastuinbouw wordt hard geraakt door de energiecrisis. Ze hopen daar op hulp uit Den Haag. Verslaggever Martijn Rijk bezocht SK Roses in de Lier in het Westland en sprak met eigenaar rozenkweker Mark Koenen.
Rozen tot aan de andere kant van de kas.
Dit is 3 hectare groot. Avalans, hele mooie avalans rozen. Wit van kleur, grote mooie knop die perfect openkomt en een hele mooie dikke stelen.
Het ruikt zo lekker.
Ja, voor ons is dat vanzelfsprekend. Dus ik ruik het niet meer.
Dit zijn echt helemaal planten, hè? En ik ken die dingen natuurlijk als gewoon alleen maar een steel in een bosje.
Dit zijn rozenplanten. Gaan ongeveer 6 à 9 jaar mee. En om de 6 weken geven ze weer een nieuwe roos.
En die knippen jullie er dan onderaan de steel, knip je die af?
Die knippen we inderdaad zo kort mogelijk knippen we die af. Zodat er hele mooie, dikke kwaliteit voor terugkomt.
Ja, dan mag ik ze aan oma geven. Gaaf, hè?
Of aan je vrouw.
Zo, dat is nog eens een machinekamer, zeg. Deur dicht. Warm hier, zeg. Wat is dat nou voor... Het lijkt wel een scheepsmotor.
Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Nee, dit is een WK-installatie. En ja, die zijn in de glastuinbouwsector heel erg belangrijk. En heel efficiënt.
Een WKK-installatie.
Warmtekrachtkoppeling.
Dit ding, dat draait op gas...
Klopt, en daar komt warmte, elektriciteit en een klein beetje CO2 komt eruit. En dat wordt allemaal in de tuin gebruikt.
Oké, ja, je voelt het wel, die warmte hier trouwens. Ja, en dat gaat allemaal de kas in dus.
Dit gaat allemaal de kas in, dat klopt. Dit kan de kas ingaan wanneer de warmtevraag en belichtingsvraag is. Maar dit kunnen we ook aan de consumenten thuis leveren. In de vorm van stroom op het landelijke transportnet te transporteren.
Ja, dus... Jullie nemen gas af en daar doe je 3 verschillende belangrijke dingen mee... die voor jullie, nou ja, voor de roosjes zeg maar, van levensbelang zijn.
Ja, voor de rozen, maar ook voor tomaten, chrysanthemum, lichens, eigenlijk voor heel veel dingen. En ja, dat is een heel erg efficiënt apparaat. Daar kan geen andere motor tegenop en ja, we gebruiken eigenlijk alles.
Alleen dan zit je vervolgens wel met gas dus.
Ja, daar moet nou inderdaad heel duur gas in. Dat klopt, dat is correct.
Al dus Mark Koenen, eigenaar van SK Roses in de Lier in het Westland, in de verslag van Martijn de Rijk. We gaan naar de kranten.
In de Telegraaf. Immigratierecord lijkt onafwendbaar. Het CBS laat zien dat het aantal inwoners van ons land explosief toeneemt. Totaal aan nieuwkomers 2022 zou neerkomen op 200.000. Terwijl minister De Jonge migratie wil afremmen, want de huidige bevolkingsgroei zou het land ontwrichten volgens hem.
Ja, de vakbond FNV verhoogt de looneis van 12% naar 17%, zegt de Financiële Telegraaf. Reden daarvoor, de inflatie en de groei van de economie, waarvan de meeste Nederlanders niet profiteren. Tuur Elsinga zei dat gisteren, de FNV-voorzitter in het programma Buitenhof.
En ook in die krant, Liz Truss geeft fouten toe, maar houdt vast aan plan. In een tv-interview zei de Britse premier dat de fouten vooral zijn gemaakt in de communicatie van haar begrotingsplan, dat het publiek beter voorbereid had moeten worden. Ze blijft dus die begroting verdedigen. Vorige week kondigde ze een forse belastingverlaging aan, vooral voor de hoogste vermogens. Dat lijkt wel een beetje aan te gaan worden geschaafd. En de stemming daarvan wordt uitgesteld, is het laatste nieuws, meldt Telegraph.
En dan het Financiële Dagblad. Schade door politieke stikstofcrisis is al 28 miljard. Schade aan de economie wordt inmiddels 5 keer zo groot als eerder werd begroot. De schadepost aan uitgestelde of afgestelde projecten bedraagt 28 miljard... in plaats van de 5,5 miljard waar we een aantal jaren geleden rekening mee hielden.
Ook in die krant, adviseurs waarschuwen voor stortvloed aan bezwaren tegen de aangepaste vermogenstaks. Volgens belastingadviseurs lokt de vermogensrendementsheffing in box 3 mogelijk extra bezwaren uit van belastingplichtigen. De reden daarvoor is dat belastingbetalers niet het risico willen lopen dat ze buiten de boot vallen, mocht de Hoge Raad op een zeker moment beoordelen dat die heffing onrechtmatig is.
Dan niet alleen nog eventjes. Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak tegen Richard de Mos, ex-wethouder in Den Haag en medeverdachte, volledig door. 14 oktober is de eerste zitting in wat bekend is geworden als de Haagse corruptieaffaire. Daarover dus meer vandaag in het AD. Dan nog eventjes naar dit, want de meeste 15-jarigen verdienen een zakcentje met vakken vullen in de supermarkt of door te babysitten. Maar de 15-jarige Mackenzie Beard uit Swansea in Wales, die heeft dat anders gedaan. Ze begon in 2020 met schilderen, En sinds die tijd heeft ze het tuinhuis omgetoverd tot kunststudio. Inmiddels hangen er werken in de National Gallery in New Wales. Dat is een grote galerie. Ze heeft ook al verkocht. £23.000 voor een schilderij gekregen. Maar het is fantastisch wat ze maakt. Ze maakt schilderijen van, naar aanleiding van foto's die ze maakt van mensen. En ze zegt, ja, het is een beetje een bit of a deal. Maar ze schildert werkelijk fantastisch mooi. Ze hangt inmiddels ook in de Royal Academy of Arts in Londen. Maar nu dus haar eerste solo-tentoonstelling in Cardiff in Wales. 15 jaar oud. En of ze hier geld mee wil blijven verdienen, weet ze nog niet. Maar ze weet wel dat ze wil blijven schilderen. Maar die is een talent, hoor.
Hoe heet de mevrouw?
Dit meisje heet Mackenzie Beard.
Ja, even Google Images. Erg
heel,
mooi.
Ja. Prachtig mooie schilderij.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.